Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 73ste psalmen daarvan het 11e vers. Toen het zwellend hart met ongeduld en wrevel afgunst werd vervuld. En ik geprikkeld in mijn nieren om trots mijn drift de toom te vieren en wat er verder volgt in het 11e vers van Psalm 73. Wij lezen vanavond uit het boek Spreuken. We lezen daarvan het 30ste hoofdstuk, de eerste 17 versen. Spreuken 30, de versen 1 tot en met 17. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het 5e vers van Psalm 119, waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. Het 5e vers van Psalm 119. Spreuken 30. De woorden van Ager, de zoon van Jake, een last. De man spreekt tot Itiel en Ugal. Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand en ik heb geen mensenverstand. Ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend. Wie is ten hemel opgeklommen en nedergedaald? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is zijn naam? En hoe is de naam van zijn zoon, zo gij het weet? Alle reden Gods is doorlouterd. Hij is een schild, degene die op hem betrouwen. Doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffe en gij leugenachtig bevonden wordt. Twee dingen heb ik van u begeerd. Onthoud ze mij niet eer ik sterve. Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij. Armoede of rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood mijns bescheiden deels. Opdat ik zat zijnde u dan niet verloochene en zeggen wie is de Heere. Of dat ik verarmd zijnde dan niet stelen en de naam mijns Gods aantasten. Achterklap niet van de knecht bij zijn Heer. Opdat hij u niet vloeken en gij schuldig wordt. Daar is een geslacht dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Een geslacht dat rein in zijn ogen is en van zijn drek niet gewassen is. Een geslacht welks ogen hoog zijn en welks oogleden verheven zijn. Een geslacht welks tanden zwaarden en welks baktanden messen zijn, om de ellendigen van de aarde en de nooddruftigen van onder de mensen te verteren. De bloedzuiger heeft twee dochters. Geef, geef. Deze drie dingen worden niet verzadigd. Ja, vier zeggen niet, het is genoeg. Het graf, de gesloten baarmoeder, de aarde die van water niet verzadigd wordt. En het vuur zegt niet, het is genoeg. Het oog dat de vader bespot, of de gehoorzaamheid der moeder veracht, dat zullen de raven der beek uitpikken en des arends jongen zullen het eten. Belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, laten wij nu Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, laten wij in dit ogenblik inderdaad mogen zoeken uw aangezicht. Mogen naderen tot uw troon. Ons mogen stellen voor u de heilige, de hoge, de grote en de verheven God. En toen Abraham, zo zegt ons de schrift, voor de Heere stond. En toen hij Sodom en Gomorra in zijn voorbeden aan u, o Heere, opdroeg. Zei hij in het besef van eigen kleinheid en geringheid en onwaardigheid. Ik heb mij onderwonden om tot de Heere te spreken terwijl ik stof en as ben. En hij was er diep van doordrongen dat het eigenlijk ook niet kon. Hij, een mens, nietig, een sterveling uit het stof genomen, spreken tot de heilige God, tot de hemelse majesteit. En heren, als u in uw woord ook niet gezegd had en bij herhaling betuigd had dat het uw wil is dat mensenkinderen, dat uw schepselen tot u komen zouden en tot u spreken zouden, welk mensenkind zou dan de moed hebben om tot u te naderen? Maar gij hebt het gezegd en op zoveel plaatsen in uw woord klinkt het ons tegen dat wij uw aangezicht wel zouden zoeken. Zoekt dagelijks mijn aangezicht. Stort voor mij uit uw ganse hart en nog zoveel andere woorden meer, heren, die ertoe op gericht zijn en die ervoor bedoeld zijn dat mensen schoon diep in schuld, schoon ze het geheel en al onwaardig zijn, toch zouden toegaan tot de troon der genade. Heren, langs die weg mogen wij ook vanavond komen. Niet met enig goed in onszelf, niet met wat wij bezitten, maar als armen en ellendigen, alleen maar gaande in de weg die gij gewezen hebt. Laten wij ons zo voor uw aangezicht mogen stellen en laten wij zo tot uw troon, tot uw genadetroon mogen vluchten, Heren, met een oprecht hart, geleid door de geest der genade en der gebeden. En dan hebben wij deze beden, en dat is eigenlijk toch de hoofdzaak altijd weer in de kerkdienst, dat u ons uw geest zou willen schenken. Deze beden en dit verzoek, Heren, dat u met woord en geest in ons midden zou willen werken. En dat houdt dan ook in dat uw woord voor ons mag zijn of worden een kracht tot zaligheid. Een woord waardoor we aangeraakt worden, maar zo aangeraakt dat wij niet meer dezelfde kunnen blijven. Een woord dat in ons leven, dat in onze harten indaalt en dat daar vruchtbaar en zegenrijk wordt. Een woord dat ons tot u uitdrijft en dat ons aan u verbindt. Een woord, Heren, dat geheel anders dan welk mensenwoord ook, als een kracht Gods tot zaligheid zich openbaart, waardoor ons leven geheel vernieuwd wordt. Heren, dat hebben wij nodig voor de eerste keer, maar dat blijven we ook nodig hebben. En er zal geen mens zijn die kan zeggen dat hij het nu wel zonder dat woord kan doen, en zonder het onderwijs, en zonder de werking van dat woord. Heren, er is hier niemand in de kerk, of hij is afhankelijk van dat woord van u. Wilt u het dan gebruiken? Wilt u het dan tot zegen stellen? Wilt u dan door woord en geest ons bearbeiden? Wilt u geven, Heren, dat en in dit alles uw naam mag worden groot gemaakt en dat onze ziel mag zijn gered? Ach, wij kunnen veel dingen doen, althans als u daar dan de kracht en de mogelijkheden voor geeft en de ruimte voor schenkt. Kunnen we kerkdiensten beleggen en kunnen we preken, een prediking voorbereiden. Dan kunnen we komen, Heren, om ons onder de prediking te zetten. Dan kunnen we luisteren. Ja, en dat zijn dan allemaal dingen die, als het erop aankomt, ook pas weer werkelijkheid zijn als u daar de gelegenheid en de kracht voor geeft. Want anders dan maken we geen preek en dan luisteren we niet eens. En dan onthouden we het nog minder en dan passen we het nog minder toe op ons leven. Maar Heere, als u die dingen geeft, dan is een mens daardoor inderdaad toch in staat om nog heel wat te doen. Maar dat ene, dat openen van ons hart dat van nature gesloten is, en dat verlichten van ons verstand dat van nature zo duister is, dat is buiten ons bereik. Daar hebben wij geen macht over. Dat kunnen wij nooit doen. Heere, we zijn zo diep afhankelijk dat als het gaat om het echte luisteren, om het gelovig luisteren, om het gelovig verstaan van uw woord, als het erom gaat dat hoorders ook daders des woords worden, als het erom gaat hoe krijgen wij er deel aan. Ach Heere, als het om die dingen gaat, dan staan we zo machteloos. Dan staan we er ook helemaal buiten. En dan bereiken wij niets en dan volbrengen wij niets. Dan moet het echt helemaal van u komen. En daarom zien we op tot u, o God. Ja, ook om in staat te zijn om te preken. Om de dingen helder voor de aandacht te krijgen. En in staat te zijn om te luisteren. En om het te begrijpen. En om het ter harte te nemen. En om het mee te nemen in de overdenking. Om die dingen willen we u ook bidden. Daarin zijn we ook op u aangewezen. Maar wel heel bijzonder op dat allerinnerlijkste en dat heel persoonlijke, dat werk van uw Heilige Geest, bidden we u. Schenk het ons, Heere, naar de grootheid van uw barmhartigheid en wilt u zo in ons midden zijn en uw wonderen nog heerlijk maken. Dan kunnen we het net zo min als welke andere kerkdienst ook bidden op grond van eigen verdiensten. Maar dan vragen we het u alleen in de naam van de Heere Jezus. Schenk het ons inderdaad om zijnentwil, op grond van zijn verdiensten. Omdat hij het alles verworven heeft en het nu ook in zijn volheid meegenomen heeft naar de hemel. Opdat het vandaar zou worden uitgedeeld. Ja, Heere, schenk ons ook op grond van die gerechtigheid van uw eigen Zoon. Die hij in zijn offerande, in zijn dood en in zijn bloedstorting heeft aangebracht. Schenk ons op grond daarvan uw gunst te ervaren. Geef ons dat wij om Christus wil ons mogen verheugen in uw heil. Denk aan alles wat op uw zegen wacht. In uw ganse koninkrijk, het rijk dat in deze wereld aangevochten wordt en dat schier te niet dreigt te gaan onder het beuken van de krachten van de duisternis, onder de aanvallen die verricht worden, Heere, van buitenaf, maar ook door al die dingen die van binnenuit het werk van u ondergraven en ondermijnen. Ach, wat staat uw kerk aan veel gevaren bloot en wat wordt uw werk aan alle kanten bedreigd en wat is het nodig, Heere, dat u uw werk in stand houdt en in het leven roept in het midden der jaren. We bidden u dat ge dat doen wilt en dat de vorst der duisternis dan niet zal kunnen triomferen, dat hij geen voordeel op ons zal behalen, maar dat wij ook in deze tijd die hart, die boos, die verkeerd is, waarin zoveel krachten van verzet zich openbaren, maar dat ook in deze tijd het werk van u nog openbaar zou mogen komen, Heren. Denk aan onze jonge mensen, die het leven menselijkerwijs gesproken nog voor zich hebben. Maar wat zegt dat leven? En wat zal dat leven hen brengen? En wat zullen ze rijk zijn met het leven hier op aarde alleen? Als het meer niet is, en dan hebben ze straks toch ook niets. Maar Heere, nu ze dan nog aan de poort van het leven staan, laten ze dan ook aan het begin van het leven beseffen hoe nodig het is om God tot hun deel te hebben. En laat het in hun leven duidelijk zijn, Heere, dat ze dat allereerst hebben te zoeken. Mogen ze dat ook waarlijk doen? En wilt gij ook vanuit onze jonge mensen, vanuit onze kinderen, uw gemeente nog bouwen, uw volk nog vergaderen zondaren trekken met de koorden van uw liefde, opdat zij de goede keus gedaan hebben in dat leven dat nog voor hen ligt, u waarlijk zouden mogen dienen en vrezen. Heere, wij bidden u voor alles wat zonder uw zegen mislukken zal, maar wat onder uw zegen gedijen zal. Laat uw werk blijken, Heere, en wilt gij zo genadig op ons neerzien. Vergeef ook onze zonden en bewaar ons voor de zonde. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nog een keer uit Psalm 119, dit keer de versen 64 en 65. 64, ik heb uw geboden, mijn God, die is meer dan goud, ja, het fijnste goud bemint en uw bevelen in alles recht en vlekkeloos geschouwd, op het hoogst volmaakt tot in hun minste delen. En dan ook vers 65. Gemeente, zoals we dat wel meer gedaan hebben in de zomerperiode, in de vakantietijd, als velen van ons weg zijn voor enige tijd en als anderen als gasten met ons mee de eredienst beleven, willen wij ook dit jaar de prediking van het woord van God aan de hand van onze Heidelbergse catechismus enige tijd opschorten, om daarna deze wat ongeriefelijke en ongeregelde periode van de vakantie weer bij terug te keren. En om het woord van God toch aan zijn recht te laten komen, wil ik met u een gedeelte dit keer uit het Oude Testament gaan lezen en overdenken. 2 jaar geleden deden we dat met een van de psalmen. Vorig jaar in de vakantieperiode hebben we de brief aan Filemon gelezen. Ik wil met u in deze periode gaan lezen de woorden van Agur, de zoon van Jake, in Spreuken 30. Een heel ander soort onderwerp, een heel ander soort bijbelgedeelte als de 110e psalm. Ook heel anders als de brief aan Filemon. Een buitengewoon praktisch gedeelte, zoals het hele spreukenboek, de wijsheidsliteratuur in het Oude Testament geheel praktisch ingesteld is. Minder leerstellig, maar meer op de praktijk gericht. Zo is dat ook met het 30e hoofdstuk van de Spreuken. Ik lees u de tekst vanavond, de verse 1 tot en met 6. De woorden van Agur, de zoon van Jake, een last. De man spreekt tot Itiel, tot Itiel en Ugal. Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand. En ik heb geen mensenverstand. Ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend. Wie is ten hemel opgeklommen en nedergedaald? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is zijn naam en hoe is de naam van zijn zoon, zo gij het weet? Alle rede Gods is doorlouterd. Hij is een schild, degene die op hem betrouwen. Doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffe en gij leugenachtig bevonden wordt. Tot zover onze tekst. De woorden van Agur. Wie was Agur? Wel, we weten uit de rest van het woord van God niets van hem. Dit 30e hoofdstuk van de Spreuken is dan ook het enige gedeelte in de hele Bijbel waar zijn naam genoemd wordt, waar we hem tegenkomen en waar hij ook aan het woord is. Misschien is Agur niet eens een eigen naam. Misschien zou het vertaald moeten worden in de zin van de verzamelaar. En dat zou best kunnen, want dan lezen wij de woorden van de verzamelaar, de zoon van de gehoorzame. Alleen het brengt ons niet veel verder. Laten we maar aannemen dat Agur wel een eigen naam was. Maar dan nog, was hij een Jood of was hij van buiten Israël? Dat hangt weer helemaal samen met de vraag hoe wij in vers 1 dat woordje een last vertalen. Zoals we het nu voor ons hebben, staat er de woorden van Agur, de zoon van Jake, een last. Nu is dat woordje een last. Een woord dat in de schrift meer voorkomt. We lezen dat bijvoorbeeld bij de profeten. En dan is het een aanduiding van een zeer geladen boodschap. Meestal een oordeelsaankondiging. Als de profeten zo'n boodschap van de Heere doorkregen en moesten doorgeven, dan noemden ze die zware tijding wel eens een keer een last. Maar als je het zo verstaat, dan past dat bij dit hoofdstuk eigenlijk niet. Want hier kun je niet zeggen dat dit een zwaar geladen, oordeelsaankondigend woord is. Dit hoofdstuk uit het Spreukenboek is van geheel andere aard. Het zijn praktische onderwijzingen en niet een zwaar geladen oordeelswoord. Het zou kunnen wezen dat we dat woord dat dan met een last vertaald is, in dit geval maar onvertaald moesten laten. En dat is dan het Hebreeuwse woord massa. En dat kan ook wel, want dan zou het een aanwijzing kunnen zijn dat deze Ager, de zoon van Jake, afkomstig is uit Massa. En Massa is een deel van Edom, blijkens Genesis 36. Het zou dus een man uit Edom kunnen zijn. En dat zou ook alweer niet zo'n wonder wezen, want in Edom waren nogal wat wijzen en wijsheidsleraren. Dan zou hij dus geen Jood zijn geweest. Maar u voelt wel, tot nog toe is alles eigenlijk onzeker. En niemand kan met zekerheid zeggen dat en dat en die was Ager en hij leefde toen en toen en hij was daar en daar geboren enzovoort. Maar het doet er eigenlijk ook niks toe of we er nou veel van weten of dat we het nou precies kunnen aanwijzen. Door Gods leiding, door het bestuur van de Heilige Geest, is ook dit gedeelte in de Heilige Schrift opgenomen. En dat geeft ons de garantie dat ook dit schriftwoord door God ingegeven is. En dat ook dit schriftgedeelte nuttig is tot lering, tot wederlegging en tot onderwijzing en tot verbetering. Al de schrift is van God ingegeven, dit gedeelte ook. En wie Ager dan ook geweest is, een Jood of een niet-Jood, of dat zijn naam was of dat het helemaal zijn naam niet was, wie hij dan ook geweest is, hier hebben we met Gods woord te maken. En dat maakt het nuttig om het te overdenken. Ook dit schriftgedeelte. Het is niet het meest bekende gedeelte. Ik denk ook niet dat het het meest bepreekte gedeelte is. Ik moet u zeggen dat ik daar zelf ook maar bij hoge uitzondering eens een keer uitgepreekt heb. Maar het is, omdat het woord van God is, toch nuttig. En laten we er ons toe zetten om te zoeken in het licht van Gods eigen woord en onder de leiding van Gods geest om te zoeken wat de Heere hierin ook nu nog tot ons te zeggen heeft. Ager spreekt tot Itiel. En tot Itiel en Uchal. Dat zullen dan wel twee van zijn leerlingen geweest zijn. Twee van zijn pupillen, van zijn studenten. En via hen, tot wie hij deze woorden allereerst gesproken heeft, komen die woorden dan tot ons. En wat zegt hij dan? Hij begint met een zeer ootmoedige betuiging van zijn eigen onwetendheid en dwaasheid. En ik kan wel begrijpen dat een willekeurige bijbellezer of iemand die het woord van God wat meer dan alleen lezen wil, maar ook bestuderen wil, dat zo iemand zegt, nou klinkt dat nou niet een beetje overdreven? Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand. En ik heb geen mensenverstand. Zet je jezelf dan niet een beetje te laag neer? Moet je dat inderdaad ernstig nemen of overdrijft deze schrijver nu een beetje? Of gunstiger geoordeeld, is het misschien ootmoed die wel wat te ver gaat? Ja, er zijn mensen die deze woorden uit onze tekst zo hebben verstaan en zo hebben verklaard. En dat gebeurt dan nog wel eens meer, zeggen ze, dat iemand in een zekere bescheidenheid in allerlei krachtige termen zichzelf veroordeelt en van zichzelf eigenlijk niks overlaat. Maar ja, dat kun je wel zeggen, maar als zulke mensen die dan zo ootmoedig lijken te spreken en zichzelf zo ootmoedig gedragen een beetje te nagekomen worden, dan zul je wel merken dat ze het eigenlijk toch ook niet menen, want dan hebben ze ook nog hun eergevoel. Ik zou toch voor willen stellen, gemeente, om de woorden van Ager maar helemaal serieus te nemen. En wat hij hier in vers 2 en in vers 3 zegt, ook zo op te vatten zoals het er inderdaad staat. Hij heeft het zo gevoeld, hij heeft het zo gemeend. Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand en ik heb geen mensenverstand. Hij is in de schrift trouwens ook niet de enige die zo gesproken heeft. We zijn de dienst begonnen en misschien was dat voor sommigen van u toch wel een merkwaardige openingspsalm. De 73ste en dan het 11e vers waar Asaf van zichzelf ook iets dergelijks zei. Ik ben een groot beest bij u. Nou, als je geen mensenverstand hebt en als je onvernuftiger bent dan iemand, dan ben je inderdaad dicht in de buurt van die belijdenis van Asaf. Ik ben een groot beest bij u. Hoe komt Asaf zover? Als we het van Asaf begrijpen, dan kunnen we het van Agur wellicht ook begrijpen. Asaf heeft het verteld hoe hij zo ver kwam. Dat hij van zichzelf zei, ik ben een groot beest bij u. Hij had nogal wat op God aan te merken gehad. En hij dacht dat hij gelijk had en dat de Heere ongelijk had. Totdat God hem in zijn heiligdommen inleidde. Totdat God hem de dingen van een andere kant liet zien. Laat ik het zo zeggen, totdat hij nu eens echt in Gods nabijheid kwam. En als een mens in Gods nabijheid komt, dan worden de dingen anders. Dan gaan ze er anders uitzien. Dan ga je ook anders over jezelf oordelen. Als Job in Gods nabijheid komt, Job heeft ook nogal eens wat gezegd. Ook in kritische zin over het doen van de Heere. Als Job in Gods nabijheid komt, dan legt hij zijn hand op zijn mond en dan zegt hij, ik verfoei mij. Als Jesaja in Gods nabijheid komt, al is het alleen nog maar in een visioen. Dan roept hij uit, wee mij, want ik verga. Terwijl ik een man van onreine lippen ben en woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Als Paulus in het licht van wie God is en de grootheid en de heiligheid Gods. Als Paulus zichzelf gaat leren kennen in het licht van wie God is, dan heeft hij geen goed woord meer over zichzelf over. Dan zegt hij, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dan schrijft hij aan Timotheus dat hij de voornaamste van de zondaren is. Dat is net zoiets als wat Agur zei, nietwaar? Ik ben onvernuftiger dan iemand, ik ben de dwaaste. Paulus zegt, ik ben de slechtste, de voornaamste van de zondaren. Trouwens, als wij doen wat de Heer ons in zijn woord zegt, het hart onderzoeken, ons leven doorzoeken, onze wegen doorzoeken, dan heb je je handen vol. Want als je eerlijk bent, kom je dan nogal wat tegen. En dan vind je nogal wat aan dwaasheid, aan ongerechtigheid, aan verkeerdheid, aan boosheid. En dan komt het eruit, zoals bij Asaf. Ik ben een groot beest. En dan is het ook niet overdreven om met Agur te zeggen, ik ben onvernuftiger dan iemand. Ik heb geen mensenverstand. Wat ben je dan een dwaas? Waarin is dat dan gebleken dat een mens zo'n dwaas is? Wel, als hij zich het een en ander verbeeldt. Als hij in zijn eigen waan en in zijn hoogmoed en in zijn vermeende grootheid denkt dat hij het wel weet. Dat hij het zelfs beter weet dan God. En dat hij ook aan kan wijzen hoe God het moet doen. En als God het zo niet doet, dan kan hij wel vertellen waarom God het niet goed doet. En waarom het wel verkeerd uit moet komen. Zoiets had Asaf dus. Maar als God ons laat zien wie wij in werkelijkheid zijn, Als God ons door het werk van zijn geest, bij de lamp van zijn woord gaat doorlichten, zodat we dan niet meer over een ander praten, maar over onszelf, zodat we dan niet meer de fouten en de gebreken en de tekortkomingen en al die schamele dingen bij een ander ontdekken, maar onszelf in het vizier krijgen, dan gaan we beleven. Ja, beleven dat wij niet deugen. Dat onze kennis niet deugt, dat ons rechtvaardigheidsgevoel niet deugt, dat onze wijsheid tekortschiet, dan gaat een mens, zo zou je kunnen zeggen, een toontje lager zingen. Nee, dan verleert hij het zingen helemaal. Dan komt hij in de verootmoediging. Hoe kwam Ager zover? Hoe kwam hij erachter dat hij geen mensenverstand had? Wel, hij heeft geprobeerd God te leren kennen. Dat doet de mens, dat doet het schepsel. Gods schepsel, dat door Gods hand gemaakt is, maar dat door de zonde van de schepper is afgeweken en nu bij God vandaan is geraakt en God kwijt is geraakt. Die mens zoekt. Langs allerlei wegen is de mens, ik zeg dat nu in het helemaal in het algemeen, is de mens op zoek. Op zoek naar het verloren paradijs. Op zoek naar God die hij kwijtgeraakt is. Paulus heeft dat gezegd. Ik denk aan het 17e hoofdstuk uit de Handelingen. Waarin ons verteld wordt dat de apostel op de Areopagus in Athene staat. Daar kwam hij ander publiek tegen dan in de synagogen. Daar waren het Joden, discipelen van Mozes. Maar op de Areopagus waren geen Joden, dat waren Grieken. En nog niet de eerste, de beste Grieken ook, dat waren de filosofen. Dat waren de mensen die letters gegeten hadden en die nogal wat verwerkt hadden. En die met elkaar steeds in debat waren over de levensvragen. Hoe dit zou zijn en hoe dat zo kwam. En de diepere vragen van ons mensenbestaan werden daar verhandeld. En in dat gezelschap zegt de apostel Paulus ook dat inderdaad de mensen al tastende bezig zijn of zij God kunnen vinden. Of ze God kunnen kennen. Paulus zegt, dat hebben jullie ook gedaan. Want ik heb gemerkt dat deze stad alleszins godsdienstig is. Op elke straathoek, bij elk plein, bij elke wegkruising kun je wel een afgodsbeeld tegenkomen. Zo godsdienstig zijn jullie. Een God voor dit, een God voor dat. En ik heb zelfs toen ik door jullie stad heen ging, een altaar gevonden met het opschrift aan de onbekende God. Een bewijs, zegt Paulus, dat jullie op zoek zijn. Of we hem al tastende vinden mochten. Maar waar kom je uit? Waar komt de mensheid uit? Waar komen die wijsgeren op de Areopagus uit? Waar komen al de godsdienststichters in deze wereld uit? Waar komt alle menselijke wetenschap en wijsheid uit? Bij God? Hooguit bij de onbekende God. Ager zegt dat ook. Dat is de weg waarlangs hij geleerd heeft hoe onvernuftig, hoe dwaas, hoe kortzichtig, hoe verduisterd in zijn verstand hij is. Hij die als schepsel van God is afgeweken. Daar heb je het nu. Wat verduistering, duisternis in het verstand is. Ager zegt in vers 3, ik heb geen wijsheid geleerd, nog de wetenschap der heiligen gekend. En als u dat laatste nu vertaalt, zoals het wellicht toch beter vertaald zou zijn, niet met de wetenschap der heiligen, maar de wetenschap van de heilige, de wetenschap, de kennis Gods. Ik heb de kennis, de wetenschap van de heilige God niet gekend. Die heb ik langs die weg met al mijn zoeken en met al mijn streven en met al mijn denken en met al mijn rekenen en met al mijn eigen inzichten en vindingrijkheid niet bereikt. Ik kon God niet kennen. Een duidelijker woord waarin het hele faillissement van de mensheid wordt getekend zou ik niet weten of het moest zijn in het eerste hoofdstuk van Paulus' eerste brief aan de Korintiërs. Maar hetzelfde eigenlijk staat. Nademaal de wereld in de wijsheid God niet heeft gekend. Onmogelijk. Je kunt wel een hoop bereiken en je kunt wel een hoop uitdenken, maar je kunt het eigenlijke van je eigen bestaan, omdat dat verankerd ligt in het bestaan van de schepper, nooit uitdenken. En dat verraadt, dat verklaart waarom de mens inderdaad een dwaas is. Wel Gods schepsel, maar de schepper is hem onbekend. En dat houdt hij nu aan zijn leerlingen voor. Een leermeester die onderwijs geeft en die zegt, ik ben een grote dwaas. Een leermeester die kennis wil overdragen en die tegen zijn leerlingen moet zeggen, en ik heb geen wijsheid geleerd en ik heb de wetenschap van de heiligen niet gekend. En hij toont ze dat ook aan in dat onderwijs door een aantal vragen te stellen in vers 4. Vragen die eigenlijk allemaal beantwoord moeten worden door de mens, door de natuurlijke mens die langs zijn eigen weg op zoek is naar antwoorden. Vragen die beantwoord moeten worden met ik weet het niet. Ik weet het niet. Er is geen mens die dat weet. Wie is ten hemel opgeklommen en nedergedaald? Wie? Ik weet het niet. Dat moesten de Griekse wijsgeren zeggen, dat moesten de wijsheidsleraars uit Egypte en uit Edom en waar vandaan dan ook zeggen. Buiten de openbaringsbronnen Gods om, moet de mens altijd zeggen, ik weet het niet, wie ten hemel opgeklommen is en wie neergedaald is. Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Kun je dat zeggen? Kan zo iemand uit de wereld dat zeggen, al is hij nog zo geleerd en al doseert hij aan een of andere universiteit? Kan iemand dat zeggen, wie de wind in zijn vuisten verzameld heeft, wie de wind laat waaien en wie de wind doet afnemen en wie het wind stil maakt en wie op een ander moment de wind laat bulderen en aanwakkeren tot een orkaan? Wie doet dat? Is dat de natuur? Ja, zegt zo zeggen zoveel, dat is de natuur. Nee, wie doet dat? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie formeert die wolken en wie houdt die wolken vast? En wie doet die wolken hierheen drijven en daarheen drijven? Wie houdt de regen, al dat water in de wolken vast? En wie bepaalt het moment waarop die wolken zich gaan ontlasten in regenbuien op de aarde? Wie doet dat? Een mens? Wie dan? En zo het geen mens is, wie dan wel? Wie heeft de einden der aarde gesteld? De grenzen getrokken voor de aarde, voor de zeeën. Wie heeft de stranden gelegd? Wie heeft de rotsen in de zeeën geplaatst? Of je zou wel kunnen zeggen, wie heeft de grondslagen, de fundamenten der aarde gelegd? Wie heeft de aarde gegrondvest en wie houdt haar vast? Geeft de biologie daar een antwoord op? Geeft de wijsbegeerte daar een antwoord op? Wie doet dat? Hoe is zijn naam? En hoe is de naam van zijn zoon? Wat is zijn identiteit? Is iemand daar ooit achtergekomen wie de schepper en de onderhouder is? En of hij een zoon heeft en hoe de naam van zijn zoon dan wel is? Nee, de kennis is mij te wonderbaar. Die godskennis is voor de natuurlijke mens onbereikbaar. Van benedenuit komt geen mens tot een antwoord, tot het antwoord op deze vragen. Dan moet de mens zeggen, net als Ager, die het langs de weg van zijn eigen onderzoeken geprobeerd heeft. Ik ben onvernuftiger dan iemand. Ik heb geen mensenverstand. En met al zijn wijsheid en met al zijn pretenties kan hij, als hij eerlijk gemaakt wordt, niet meer zeggen dan, ik heb geen wijsheid geleerd. En ik heb de wetenschap van de heiligen niet gekend. Ik ben een groot beest bij God. Dat is nogal vernederend. Dat is nogal verootmoedigend. Dat is nogal kleinerend, vindt u niet? Het is ook geen wonder dat de mens daar nou zomaar niet voor gewonnen is om dit te onderschrijven. Het is ook geen wonder dat er mensen zijn die zeggen, nou Agen, nou overdrijf je wel een beetje. Zo erg is het nou ook niet. Het is geen wonder dat de mens tegen deze vernedering zo lang mogelijk strijdt. Tot die erkentenis komen wij niet graag. Dat je alles uit handen geeft. En dat je alles opgeeft. En dat je door alles van jezelf een streep haalt. En toch, God brengt zijn volk daar. Hij bracht Ager daar. Ik zal niet zeggen dat hij ze altijd langs dezelfde weg er brengt. Maar ze komen er. Dat ze gaan inzien en dat ze dat ook gaan beleiden, omdat ze het ermee eens geworden zijn dat ze onvernuftig zijn en niets weten. En dat valt tegen als je dat zeggen moet, want je dacht zo vaak dat je wel wat wist en dat je wel wat had en dat je wel wat kon zeggen en dat je wel wat kon vertellen aan een ander. Maar de Heere neemt het weg, hij breekt het af, hij rukt het uit en hij laat de zijnen op zijn tijd die vernederende weg gaan, dat ze hun eigen onbekwaamheid, hun eigen ongeschiktheid in gaan zien. Hun eigen verkeerdheid, hun eigen dwaasheid. Wat weet een mens? Ja, wat weet een mens? Wat weet hij van God? Wat weet hij van de wegen Gods? Wat weet hij van de gerechtigheden Gods? Wat weet hij van de werken Gods? Hebt u dat al eens geleerd, dat de Heere u zo uitschudde, zodat u zoveel kwijtraakte wat u had en wat u meende te bezitten en waar u wat mee geworden was? Dat je die kennis die je meende te bezitten ook nog een keer kwijt moet. Hebt u, ik weet wel, dat is niet verheffend en dat is niet iets wat we begeren, maar het is wel noodzakelijk om het te beleiden en om het te beleven voor Gods aangezicht. Hebt u het al eens gezien dat u een grote dwaas bent? Ik weet wel, dat is niet vleiend en ik bedoel het ook helemaal niet om te vleien. Maar we zijn grote dwazen. Hoeveel kostbare levenstijd hebben we vermorst? Dat geen bewijs van dwaasheid. Hoeveel van het kostbare evangelie hebben we horen verkondigen zonder dat we erop reageerden, zonder dat we ernaar handelen? Is dat geen grote dwaasheid? Hoeveel van de roepstemmen van de Heere die bedoeld waren om ons het leven en de gerechtigheid te doen najagen, hebben wij veronachtzaamd om toch maar door te gaan in de weg van de keus van ons eigen verstokte en verduisterde hart? Is dat geen dwaasheid? Hoeveel van Gods goede gaven hebben we misbruikt en verknoeid, onszelf schade berokkend en de naaste daarbij schade berokkend en schande en oneer op de naam van de Heere gebracht? Is dat geen dwaasheid? Hebben we het inderdaad al eens echt ingeleefd? Ik noem nou maar een paar dingen, maar je kunt nog veel meer dingen noemen waarin het uitkomt dat wij dwazen zijn. Dat heeft de zonde van ons gemaakt. Je kunt zeggen dat de zonde ons schuldig stelt en dat is ook zo. Je kan zeggen dat de zonde ons onrein maakt en dat is ook zo. Maar laten we vanavond maar eens vaststellen aan de hand van Gods woord dat de zonde ons ook tot dwazen verlaagd heeft. Onvernuftige mensen. Nauwelijks meer dan een beest. Zonder echte geheiligde wetenschap. Zonder kennis van God en goddelijke zaken. Blind. Verduisterd. Ja, ik weet wel, het is erg. Maar het is de werkelijkheid. God zegt het van ons. En met dat de Heere dat zegt, bedoelt hij het ons allemaal uit handen te nemen. En het ons allemaal uit handen te rukken. Zodat we niets meer overhouden. Daar bracht hij Ager en Ager schaamt zich er niet voor. Gode zij dank schaamde hij zich er niet voor om het hardop te zeggen ook. Tegen Itial en Ugal, tegen zijn leerlingen, tegen zijn kinderen misschien wel, ik weet het niet. En zo is het ook opgetekend en bewaard gebleven. En zo zal een mens het leren onderschrijven. Weet u waarom? Omdat God het dwaze en wat er niet te hoogmoedig en niet te eigenwijs voor is om het te erkennen, omdat God het dwaze der wereld uitverkoren heeft. Want, leest u maar mee, Agur heeft op deze manier zichzelf in alle eerlijkheid getekend. Maar daar is het niet bij gebleven. Dit is ook niet het enige wat de Heere hem heeft laten zien. Toen de Heere hem vast liet lopen met alle wetenschap en met alle kennis en met alle vernuft en met al zijn eigen gedachtenspinsels. Toen alle deuren van beneden dicht gingen en toen Agur ontdekte, zo ken ik de Heilige niet en zo leer ik hem nooit kennen. Wat ben ik een ongelukkig en een onvernuftig mensenkind. Toen heeft God hem een andere ontdekking laten doen. En dat is Gods bedoeling altijd als hij een mens laat vastlopen. Dan is het Gods bedoeling niet om hem daar in zijn vastgelopen situatie te laten zitten en hem in zijn onvernuftigheid en in zijn dwaasheid te laten omkomen. Als God de mens aan zijn schuld ontdekt, dan is het de bedoeling niet dat die mens in de schuld en onder het besef van het gewicht van die zonde die op hem ligt, de wanhoop ten prooi zou vallen. Als God de mens gaat ontdekken aan zijn onreinheid en dat er nog nooit iets van hem gedeugd heeft en dat al de zonde overal aankleeft en inzit, dan is het de bedoeling niet dat die mens het dan in zijn moedeloosheid maar op zou geven en zich zou laten meedrijven met de stroom om zo verloren te gaan. Nee, als God de mens vastzet, als hij hem aan het eind brengt, als hij hem het gewicht van de ernst van deze dingen doet gevoelen, dan is dat omdat de Heere het de bedoeling heeft die mens langs een andere weg tot de zaligheid en tot de kennis van de zaligheid en tot de kennis van zichzelf te brengen. En dat viel Agur ten deel. Want toen alle deuren dicht gingen en toen hij tenslotte maar één conclusie kon trekken, zo heb ik de wetenschap van de Heilige niet gekend. Toen opende de Heere die andere deur. En welke deur is dat? Wel, dat is alle rede Gods. Het kwam dus niet van beneden, maar het kwam van boven. Het kwam bij God vandaan. En door wat God ging zeggen, niet wat Agur ging zeggen, wat Agur ging denken, wat Agur ging uitvinden, maar door wat God ging zeggen, heeft Agur geleerd een antwoord te geven op de vragen van vers 4. Nu weet hij het. Wie ten hemel opgeklommen is en nedergedaald. Wie de wind in zijn vuisten verzameld heeft. Wie de wateren in een kleed gebonden heeft. Die al de einden der aarde gesteld heeft. Nu weet Agur hoe zijn naam is. En hoe de naam van zijn zoon is. En hoe heeft hij die naam, hoe heeft hij die wetenschap nu geleerd? Alle rede Gods. Er is dus van Gods kant wat gekomen. En Agur ontdekte toen dat hij niet naar de hemel hoeft op te klimmen om God te leren kennen. Maar God is naar de aarde neergekomen. Om zichzelf daar onder de kinderen der mensen te openbaren. God is naar die onvernuftigen en naar die dwazen neergekomen. Hij heeft zich tot hen overgebogen. En hij heeft zijn woord, zijn rede gegeven. En dat heeft alles veranderd. Wat is dat dan, die rede? Dat woord Gods. Daar zegt Asaf in de eerste, Agur in de eerste plaats van dat het doorlouterd is. Het is, om het maar eens zo te zeggen, en dat beeld zit hierachter, het is in de smeltkroes geweest. Het is beproefd, het is zuiver. Daar mankeert niets aan. Dat is om te beginnen al een geweldig verschil met alle reden des mensen. Want daar kun je niet van zeggen dat die doorlouterd zijn. Daar kleeft nog zoveel onzuiverheid en onreinheid aan. Maar de reden des Heren is doorlouterd. Daar zit geen dwaling in, daar zit geen verkeerdheid in, daar komt de mens niet mee op een dwaalweg. Daar kom je tenslotte toch nog niet bedrogen mee uit. Nee, dat is zuiver. David had dat ook al ontdekt. Psalm 18, Psalm 12. De redenen des Heren zijn reine redenen. De reden des Heren is doorlouterd. In Psalm 119 vinden we het ook. En wat een zegen was dat voor David. En wat een zegen werd het voor Ager. Dat er zo'n woord kwam in zijn leven. Een betrouwbaar woord. Want volgde hij die leermeester of volgde hij die bekwame hoogleraar of volgde hij die wijsheidsleraar, dan was het nog maar de vraag, kun je erop aan? Is het speculatie? Is het wel echt? Geen enkele zekerheid werd dan bezeten, maar de reden des Heren is doorlouterd. Wat zegt het Nieuwe Testament ervan? Ik citeerde dat vanavond al eerder. Uit Timotheus, uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus, het derde hoofdstuk. Over die woorden Gods die door God geademd zijn. Zoals er letterlijk staat. Door de geest uitgeademd. Ingegeven. Wat zegt Petrus ervan? De profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen. Maar de heilige mensen Gods door de heilige geest gedreven zijn. Hebben ze gesproken. Daar is direct. De onfeilbare werking van de Heilige Geest meegepaard gegaan. En zij hebben geen fouten gemaakt. Zij hebben zich niet vergist. Zij hebben niet iets verkondigd wat op den duur nog blijken kan. Misschien wel eens een klein beetje bezijdende waarheid te zijn. Er is geen enkel godswoord. Of het is doorlouterd. Het is zuiver als goud en zuiver als glas. Door de geest geademd. En daaruit is God te kennen. En de ganse weg der zaligheid. Die God heeft uitgedacht vanuit de stilte der eeuwigheid. Tot in de volzaligheid en de volmaaktheid van het nieuwe Jeruzalem. In die doorlouterde en doorzuiverde en onfeilbare getuigenissen van de Heilige Geest ligt het alles verklaard. Nu hoeft de mens niet meer in het duister rond te tasten om te proberen langs welke weg dan ook nog een klein beetje rust voor zijn ziel te vinden en veiligheid voor zijn gemoed en vrede voor zijn hart. Nee, nu is er een God die spreekt. En die zo spreekt dat de mens erop steunen en vertrouwen kan. Er is een woord Gods. En dat staat op recht en waarheid. Pal als op onwrikbare steunpilaren. Hebt u in uw leven. En dan hangen die twee ervaringen met elkaar samen zou ik zeggen. De eerste ervaring van ik ben onvernuftiger dan iemand. De eerste ervaring van ik weet niks. Ik ben een dwaas. Een grote dwaas. Maar dan ook die andere ervaring. Die ervaring van het wonder. Dat God spreekt. Dat God ons niet in onze dwaasheid laat omkomen. En in onze duisternis laat verloren gaan. Maar dat hij vanuit de hemel gekomen is. En dat hij gezegd heeft hoe het is. Hoe hij is. Wie hij is. Wat hij doet, zijn naam genoemd, de naam van zijn zoon genoemd. Dat God het verklaard heeft, wie in de hemel opgeklommen en neergedaald is. Dat God gezegd heeft wie de einden der aarde gesteld heeft. Dat God gezegd heeft wie de wateren in zijn kleed gebonden heeft. Dat God gezegd heeft al die dingen zoals we ze in de schriften geopenbaard vinden. Maar vooral dat God gezegd heeft. Zie, hier ben ik. En dat God de naam van zijn zoon genoemd heeft. De heilige naam van de dierbare zoon van God. En gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Gemeente, midden in de ervaring van onze dwaasheid en van ons onverstand en van onze blindheid en van onze duisternis, kan het soms zo'n onuitsprekelijk wonder worden dat God gesproken heeft. En dat hij zijn naam genoemd heeft. En dat hij gezegd heeft, zie hier ben ik. Kan het soms zo'n onuitsprekelijk wonder worden dat je met Jeremia zegt, als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. Zodat het in je ziel binnengaat. In al de levendmakende en vernieuwende en vertroostende en onderwijzende kracht. Kan het soms zo'n wonder worden dat je met David zegt, in God zal ik het woord prijzen. Ja, het woord prijzen. Omdat alle reden Gods doorlouterd is. Omdat het van Gods kant komt. En omdat de ervaring dan wordt, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Wat een zaligheid ligt daarin en wat een rust en wat een vertrouwen wordt daarin onder woorden gebracht. Als David mag zeggen, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En nou kun je door het donker heen. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen. Ja, hoe donker ook, als je die lamp bij je hebt. En als die bij elke voetstap scheiden mag, zodat je weet waar je je voeten kan zetten. En als je dat licht mee mag dragen, nee, als God het met je meedraagt, zodat je pad beschenen wordt, soms een klein stukje maar vooruit, soms een meter vooruit, dat je eens even iets verder kijken kan. En soms laat God dat licht, de schijnwerper van zijn licht, zo ver schijnen dat je zelfs het einde van je levensreis eens een ogenblik zien mag. En over dood en graf heen mag zien, dwars door alle donkerheden en duisternissen die nog aanstaande zijn heen. De reden Gods is doorlouterd. En wat werkt dat dan uit in een mensenleven? Hager zal het vertellen. Twee dingen. Als je dat mag ontdekken in je leven, alle reden Gods is doorlouterd, dan wekt dat in de eerste plaats vertrouwen en in de tweede plaats eerbied. Zie maar in het tweede gedeelte van vers 5. Hij is een schild, degene die op hem betrouwen. Ja, de ervaring dat God spreekt en de ervaring dat die woorden levend en krachtig zijn en dat ze in je ziel ingaan. De ervaring dat de Heere je duisternis verdrijft en licht geeft midden in die duisternis. Die ervaring geeft zoveel krediet op God dat je bij hem gaat schuilen, dat je achter hem wegschuilt. En zo heeft Ager dat geleerd. Wat zijn er een gevaren? Wat zijn er een dreigingen? En wat is zo'n dwaas mensenkind die niets heeft en die niets kan en die daar alleen staat midden in de stormen van het leven en in de duisternissen die om hem heen zijn. Wat is zo'n mens kwetsbaar en wat is die aan alle kanten een prooi van de dood en van het verderf en van de machten van het verderf. Wat moet er ooit van hem worden? Maar God kwam, God sprak en de reden Gods die doorlouterd is. En die gaf zoveel krediet op God dat Ager als een arm schepsel, als een bang, laat ik het nou eens zo zeggen, als een bang vogeltje bij God wegkroop. En dan mag hij daar zitten bij God. En dan mag hij schuilen, die bange mens. Die onbekwame mens, die dwaze mens, die als het aan hem ligt altijd nog weer afwijkt ook. En die is een dwaasheid het licht van Gods woord ook nog een keer zo uitdoven en uitblussen. Nu mag die dwaze mens achter God als achter een schild wegschuilen. Nu mag hij zich geheel en al aan die God toevertrouwen. En daar is hij veilig. En in dat vertrouwen zal hij ook niet beschaamd uitkomen. Hij heeft het woord gehoord en dat woord drong door tot zijn ziel. En de vraag kwam, en waarmee zal nu de jongeling, en waarmee zal nu welk mensenkind dan ook, ook als hij oud geworden is, waarmede zal hij zijn pad door ijdel heen, omsingeld rein bewaren, Voorwaar als hij het houdt naar het heilig blad. En dat is als hij God tot zijn toevlucht mag maken. En als hij bij die naam van God mag schuilen. Want die naam is een sterke toren. En daar mag de rechtvaardige heen vluchten. Om veilig te zijn. Waar is hij veilig? Waar is dat schild? Ik zei, Agur vroeg, wat is de naam van zijn zoon, zo gij het weet? Weet u het? De naam van zijn zoon? Jezus. En daar is dat schild. Opgeheven. Over elke boetvaardige zondaar die tot God vlucht en zegt, Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig, maar o God, verzoen die zware schuld die mij met schrik vervult. En die mag horen in die doorlouterde reden des Heren, de openbaring van die naam van de enige Zoon van God, dat de Heere Jezus in deze wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En dan moet je dan met Paulus zeggen, waarvan ik de voornaamste ben, zelfs de voornaamste zondaar mag achter die naam, achter dat offer, achter dat bloed veilig zijn, want hij is een verzoening voor onze zonden. En als straks de gerichtsstormen van een vertorend rechter over deze wereld gaan en als al de schepselen Gods verdienen het verdelgd te worden onder de adem van de Almachtige, dan is daar toch een volk dat de Heere heeft leren kennen als een schild. Een schild voor alle die op hem betrouwen. Schild waarachter veiligheid is. Ook in de dag van het gericht. Gemeente, dat schild, kent u dat? Kent u dat? Als je het niet kent, wat dan? Waar schuilt u dan achter? Waar denkt u dan achter te schuilen? Misschien denk je nu nog niet aan een schuilplaats. Misschien heb je die helemaal niet nodig. Maar als je nou eens één ogenblik denkt aan het gevaar waar uw ziel aan blootgesteld is. Als u eens één ogenblik denkt aan datgene wat er rondgaat in deze wereld. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Als u eens één ogenblik denkt aan dat dreigend gevaar dat een mens die onbekeerd leeft en sterft voor de rechter van hemel en aarde moet komen en zijn rechtmatig vonnis moet horen. En de dood kan er elk ogenblik zijn. Waar schuilt u dan achter? Waar denkt u dan veiligheid te hebben? Achter welke vijgenboombladeren? Achter welke eigen gemaakte schuilplaats? Of hebt u kennis gemaakt en is aan uw hart en ziel verklaard dat God in Christus een schild is? En dat hij in de schuilplaats van de Allerhoogste gezeten is, vernachten mag in de schaduw van de Almachtige. Daar alleen is het. En al het andere, dat zal ons bedrogen doen uitkomen. Rust niet voordat u hem als schild kent. En behalve vertrouwen is er dan ook nog eerbied. Eerbied, want dat woord, dat reine woord van God, die doorlouterde reden van God, die komt bij ons in hoog aanzien te staan. Daar kan een mens niet meer licht over denken en licht over doen. Daar kan hij niet nonchalant mee omgaan. Nee, juist als hij gaat ontdekken dat het de woorden van de Allerhoogste zijn. Juist als hij gaat ontdekken dat dat woord een wijs maakt tot zaligheid. Dan krijgt hij er eerbied voor. En de manier waarop hij met dat woord omgaat, vertoont dat ook. Verraadt dat ook. Hij doet niet lichtvaardig met dat woord. Hij gebruikt dat woord niet te pas en te onpas om allerlei dingen te zeggen. Zoveel laatste zullen de eerste zijn, weet u wel, als iemand te laat komt op een vergadering en al dat soort spotpraat meer. Nee, iemand die de reine redenen Gods geleerd heeft te verstaan met hoofd en hart, die krijgt daar respect voor. En die verstaat ook wat Agur bedoelt als die tegen Itiel en Ugal zegt: doe niet tot zijn woorden. Voeg er niks aan toe. En je zou ook kunnen zeggen: neem er niets van af. Zo staat het in het laatste hoofdstuk van de Bijbel, in Openbaring 22, nietwaar, waar dergelijke dingen ook gezegd worden. Als we aan het woord toedoen, dan zal God ons toedoen de plagen die in het boek geschreven staan. En als we van het woord afdoen, dan zal God van ons afdoen ons aandeel in het nieuwe Jeruzalem. Agur zegt: heb genoeg aan dat woord. Voeg er niets aan toe, zegt hij met name. En dat is toch zo vaak gebeurd. Dat we aan de reine redenen Gods wat hebben toegevoegd. Dat is een systeem geworden bij Rome. Ik zal er niet te ver op ingaan, maar u weet dat wel. Met al die apocryfe boeken en met al de tradities en met al die andere uitspraken die van pausen en kerkelijke vergaderingen afkomstig zijn en die naast het woord geplaatst zijn en van evenveel gezag geacht worden als de reine redenen Gods. Maar hoe dat ook zij, bij Rome in protestantse kringen hebben overleveringen en tradities ook vaak een taai leven. En veel, veel gezag, soms net zoveel of misschien nog wel meer gezag dan het woord van God. Meningen van mensen die voor kinderen Gods worden gehouden, die staan soms in ontzaggelijk hoog aanzien. En het wordt lang niet altijd gecontroleerd of het wel met het woord van God in overeenstemming is. Maar doe niet tot zijn woorden. God heeft ons een complete Bijbel gegeven. God heeft ons een woord gegeven waar we op aan kunnen. En wat genoeg is. En doet de mens er toch aan toe, dan kunnen we erop rekenen dat Gods bestraffing er zal zijn. En dat we leugenaars bevonden worden, met name in de dag van het gericht. Als je aan het woord Gods niet genoeg gehad hebt. Of als je alle reden Gods niet doorlouterd geacht hebt en je hebt van dat woord afgedaan en weggenomen, dan zal God op die dag, en zo nauw luistert het, bewijzen dat wij leugenachtig bevonden worden. En leugenaars hebben geen deel in de nieuwe stad. Met die ernst wordt het gezegd, want Gods eigen woord zij ons genoeg. En de ware vreze Gods heeft er ook genoeg aan. Krijgt er eerbied voor. Gemeente, hoe staat het met die eerbied in uw leven voor de Bijbel? Dankbaarheid voor de Bijbel is dat er, dat God ons dat woord in handen gelegd heeft en dat we niet onkundig zijn en dat we niet in het duister hoeven om te komen. Dankbaarheid, verwondering dat God dat aan ons toevertrouwde. Terwijl anderen er onkundig van gebleven zijn en nog onkundig van zijn. En wat ligt er een geweldige verantwoordelijkheid om de Bijbel te verspreiden waar we ook kunnen. Maar eerbied voor het woord van God. Een diep besef, dit is Gods woord. Eerbied in de ziel als we het nemen, als we het openen. Met een gebed in het hart. Zo hoort het te wezen. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Het is niet gewoon, gemeente, dat wij de reden Gods bezitten. Het is niet gewoon, het mag ook nooit gewoon worden, dat we naar de woorden Gods mogen luisteren. Het moet ons een wonder zijn en blijven. God beoogt onze zaligheid. Hij kon ons aan ons lot overlaten. Hij kon ons prijsgeven. En dan waren wij aan het zoeken en altijd maar weer aan het zoeken. En nooit konden we vinden. En we kwamen nooit verder dan die dwaasheid van Agur in het begin. Maar God heeft gezegd: ik geef u mijn woord. Maar hou het hoog. Hou het hoog. Alle reden Gods is doorlouterd. En als we zo leren luisteren, en als dat woord zo in ons leven ingaat, dan kunnen we er wat van begrijpen en wat van verstaan als David in die lange 119e psalm eigenlijk niet anders doet dan een loflied op het woord Gods bezingen. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden kan gewis gelijk een licht het duister opdoen klaren. Wat zegt u daarvan? Komt u daarin mee? Amen. Psalm 18, het 9e vers. Zeggen uw grote naam nog met ootmoed dank voor het feit dat wij hier bij elkaar mochten zijn en dat u ons uw goddelijk woord nog hebt gegeven. Een woord dat ons vernedert. Een woord dat van ons zegt dat we dwazen zijn. En laten we nu niet zo eigenwijs zijn dat we dat oordeel van uw woord niet wensen te onderschrijven. Laten we het ermee eens mogen worden, Heren. En laten we het inleven en voor uw aangezicht belijden dat we inderdaad niet meer zijn dan dat. En dat wat Ager beleed inderdaad terecht is, zo is het ook. Onvernuftiger dan iemand. Heren, opdat we ons inderdaad ook alles zou gaan ontbreken. En opdat we vanuit onszelf ook niets meer zouden weten en zouden kunnen toebrengen. En zouden kunnen aandragen dat we echt zouden worden wat u wilt dat we zijn. Arme zondaren. Opdat zo uw woord, uw doorlouterd woord, uw reine redenen ook betekenis en waarde voor ons krijgen, waarin gij uw naam noemt, waarin gij de naam van uw zoon noemt. O God, wat een wonder dat we dat woord hebben, dat we het thuis hebben, dat we het op zak hebben, dat we het onze kinderen mogen meegeven, thuis en op school, dat we het in de kerk hebben, dat we het op catechisatie hebben, dat dat woord er altijd is, omdat u het in uw grote gunst en goedheid aan ons hebt toevertrouwd en in onze handen hebt gelegd. En het is geen woord van mensen, het is geen woord van bedrog, het is geen woord vol ijdelheid, maar de reine redenen Gods die wijs kunnen maken tot zaligheid. Heere, doe ons echt eens een keer verwonderd staan over dat voorrecht en doe ons ook vertrouwen oefenen, oh, doordat dat woord in onze ziel ingaat en doordat we het als uw woord leren verstaan en beleven, om dan zo ook u te mogen kennen als een schild voor alle die op u betrouwen. En laten we er ook genoeg aan hebben, Heer, aan elke reden Gods die doorlouterd is. Laten we in onze dwaasheid niet denken dat we er nog aan moeten wat aan moeten toevoegen. En laten we niet denken dat we er wel wat van kunnen missen. Heren, laten we met heilige eerbied vervuld worden en blijven voor dat getuigenis des geestes dat slecht een wijsheid leert. Gedenk ons, o God, ook in het verdere van deze dag en in de week die we zijn ingegaan. Laat uw geest ons leiden en in ons wonen. En bewaar ons voor de zonde, om Jezus wil. Amen. Psalm 115, de versen 5 en 6. Maar Israël, vertrouw gij op den Heer. En vers 6, vertrouwt op God gij allen die hem vreest. 5 en 6 van 115. gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.